En goedemorgen allemaal. Ben ik goed te horen ook voor de achterste regionen? Kun je me horen, Bert? Fijn. Jongen, wat een prachtige voordienst. En wat zijn er al mooie dingen gezegd en wat is er al prachtig gezongen. Hebben we Renny nog in de zaal? Ja, prachtig. En prachtig inzicht over Psalm 139 inderdaad. Dat sluit prachtig aan bij vandaag, dus dankjewel daarvoor. Hij zal zoon van de Allerhoogste genoemd worden. Dat is wel een tekst die wellicht past bij deze weken. En ik ga het vandaag daarom hebben over de Allerhoogste. En waarom doe ik dat? Nou, omdat het mij behaagt de tekenen en wonderen die de Allerhoogste God gedaan heeft u te kennen te geven. Zoals Daniël 4 zegt. Dat wil ik graag vanochtend doen. En dat behaagt mij en dat behaagde ook Nebukadnezar. En dat behaagt mij ook. En ik hoop dat u het aan het eind van vandaag ook enigszins behaagt. Dus ik wil het graag u bepalen bij wie de Allerhoogste is aan de hand van alles wat Nebukadnezar meemaakt. En daarvoor gaat het voor een klein aantal mensen in deze zaal. Ga ik een kleine herhaling doen, maar op zich herhaling en onderwijs, dat zijn dingen die wel bij elkaar passen. Dus nou, misschien rekenen ze dat goed en anders zijn ze misschien aardig genoeg bij de koffie om dat oké te vinden. Want waarom zou ik u willen bepalen bij wie de Allerhoogste is? Nou, in de zomer waren we met een aantal mensen aan het kamperen. Dat kan u zich nu niet meer voorstellen met deze temperaturen. Maar toen zaten we gewoon buiten en was het gezellig en goed. En er waren meer mensen bij. En toen haalden we, en dit is de herhaling van vandaag. Toen haalde ik kort een stuk onderzoek aan, waarbij waarbij een onderzoekster, die had een bepaalde vragenlijst vertaald uit het Engels naar het Nederlands. En die ging eigenlijk mensen vragen naar hoe zij God zagen. Oftewel, welk beeld zij hadden van God. En dat doen ze dan aan de hand van allerlei vragen. En in de update vandaag van de slides heb ik eindelijk ook de Nederlandse versie van de vragenlijst gevonden. Dat maakt het leven een stuk makkelijker. Dus hoe zag die vragenlijst er dan uit? Nou, die zag eruit in de trant van: als ik aan God denk, dan. En dan kreeg je een heel aantal vragen die je dan moest invullen op een schaal van 1 heel weinig tot 5 heel veel. Dus voor uzelf kunt u denken: oh, als u aan God denkt, ervaart u dan dankbaarheid of nabijheid of vertrouwen of angst om afgewezen te worden of respect. Nou, en zo heb je heel veel items die daar zo doorgaan. En ook ander soort vragen zoals: God oefent macht uit, God geeft mij troost, God bestraft, God geeft mij kracht, God heeft geduld met mij. En zo had je dus een heel aantal items eigenlijk, die mensen dan invulden. En dan via wat slimme statistiek probeerden mensen die dan samen te voegen tot ja, wat voor godsbeeld iemand eigenlijk had. Nou, dat leidde eigenlijk tot 3 grote groepen van godsbeelden. Namelijk, sommige mensen die zagen God echt als een positieve God, maar ook autoritair. Wat stiekem al in de voordienst wel voorbij is gekomen. Namelijk degene die een plan heeft, maar degene die ook de macht heeft om dat plan uit te voeren. Maar sommige mensen uit die vragenlijsten zagen veel meer een dachten aan God als een passieve God, als een God op afstand, aan een emotieloze God. En ja, die hadden een heel ander godsbeeld daarbij. En de laatste categorie vond ik de meest zorgwekkende. Die geloofden wel dat God alles in handen had, maar hadden geen positief beeld van wie God was. En dat lijkt me echt heel erg naar om op die manier te leven. Dat je opstaat weten dat iemand alles in handen heeft, maar dat je daar geen positief beeld van hebt van die God. Nou, waarom wil ik u dus bepalen bij de Allerhoogste? Nou, omdat me dit nogal raakte toen ik dit las. En ik dacht, ik vind het belangrijk als ik het woord mag delen op bepaalde plekken, dat ik u mag bepalen bij wie de Allerhoogste is en u meeneem in een geschiedenis in de Bijbel, om u te laten zien, op basis van de Bijbel, niet op basis van mij, maar wie die God is. Om u te helpen en mijzelf te helpen bij het vormen van uw godsbeeld. Omdat dat enorm bepalend is voor uw geloofsleven, voor hoe u naar God kijkt, en ga zo maar door. En daarvoor gaan we eerst eens nadenken over dat beroemde hoofdstuk 4 van Daniël. Waarbij we eerst eens gaan kijken naar wat dat godsbeeld nou was van Nebukadnezar zelf. En ik kan u alvast verklappen dat dat nogal verandert. Op een dramatische manier. Dus we beginnen dan in Daniël hoofdstuk 4, vanaf het vierde vers. Ik heb mijn best gedaan om zoveel mogelijk ook op de slides te plaatsen. Maar ik hoor al druk geblader en dat stemt me gelukkig. Dus, allereerst, het eerste vers, daar staat dan, er zitten al meteen prachtige dingen in. Ik, Nebukadnezar, leefde zorgeloos in mijn huis en in welstand in mijn paleis. Nou, dit is wel eentje die ik u graag meegeef. Dat is wel een mooi iets om te hebben natuurlijk. Dat als je thuis bent, dat je geen zorgen hebt. En dat als je in je paleis bent, dat je in welstand bent. Oftewel, u hebt genoeg om te eten en te drinken. En als u thuis bent, hebt u geen zorgen. Nou, dat lijkt me een prachtig iets, toch? Nou, Nebukadnezar claimt dat hij dat had aan het begin van deze geschiedenis. En enigszins geschiedeniscontext voor u. Ik kom er later nog dieper op terug, hoor. Niet dat ik daar aan voorbij ga vandaag. Nebukadnezar heeft natuurlijk Jeruzalem in ballingschap genomen. Daarom zijn er ook ballingen. En hij heeft dus heel veel rijken veroverd. En de man is enorm machtig op dit punt in de geschiedenis. En dan zegt hij, ik zag echter een droom die mij bevreesd maakte. En de gedachten die ik op mijn bed kreeg en de visioenen die mij voor ogen kwamen, verschrikten mij. Nou, dit moet uw wenkbrauwen enorm doen fronsen. Want we zitten in Daniël 4 en niet in Daniël 1 of 2 of 3. En dat betekent dat in Daniël 2 bijvoorbeeld is er al een andere droom geweest van een zeer beroemd beeld met een nog beroemder hoofd. Waarbij natuurlijk ook al het een en ander in een droom getoond is en ook al geduid is door Daniël. Op basis van voor welke rijken dat staat en ga zo maar door. Daniël 3, ja, heb je die beroemde paal die wordt opgericht met die beroemde dimensies. En vervolgens moeten mensen ervoor knielen en ziet Nebukadnezar ook iets heel wonderlijks, waarbij hij wat moeite heeft met tellen met hoeveel mensen er wel in dat vuur zaten. En dat het dan wel heel gek is dat er 3 ingaan en 4 uitgaan. Nou, dus daar ziet hij ook al ontzettend wonderlijke dingen. Dus het feit dat hij hier in Daniël 4 ineens een droom krijgt en het hem alsnog verschrikt, ja, moet wel heel bijzonder zijn wat daar gebeurd is. En dan maak ik een sprongetje met u naar vers 8. Totdat tenslotte Daniël, zijn naam is Beltsasar, naar de naam van mijn God, bij mij binnentrad, in wie ook de geest van de heilige goden is. Ik vertelde in tegenwoordigheid van hem de droom. Nou, deze slide gaat even blijven staan, want hier wordt net te veel genoemd. Daniël, de Heer is rechter, krijgt als hij in Daniël 1 daar balling wordt in Babel, krijgt hij de naam Beltsasar. Nou, in het woord Beltsasar zit het woord Bel. En het woord Bel betekent weer heer. In de geschiedenis in Babel zeggen de overleveringen en de commentaren dat de oppergod van Babel ook wel Marduk werd genoemd. Maar ja, als je een oppergod lang genoeg je oppergod is, ga je hem niet meer Marduk noemen, maar ga je hem gewoon heer noemen. En dan wordt hij dus niet meer Marduk, maar dan wordt hij Bel. En Bel, beschermende koning, is de naam die Daniël krijgt daar aan het hof. Nou wil het niet het toeval dat Nebukadnezar ineens in zijn naam Nebu heeft. wat ook zonder toeval in Babel toevallig weer de zoon was van Bel, de oppergod. En dan heb je ineens Nebukadnezar, die de naam Nebu in zich heeft, en die in die afgodendienst daar, was er dus een Nebu, en die was de zoon van Bel, en dat was de hoogste god. Oké, dit is wel een patroon wat we volgens mij kennen. Dat er in het Babelse, met Nebukadnezar daar, met Nebu daar, er een vader is van Nebu, en die is de oppergod. En daarbinnen heeft Nebukadnezar zijn rol als de zoon van Bel, als de zoon van Marduk. En dan heb je nota bene Daniel daarvoor, die dan ook nog eens de naam bevat Belsasar, dat die Bel ook nog eens de koning mogen beschermen. Dus de hele afgodendienst en hoe ze naar de goden daar kijken in Babel, zit al enigszins opgesloten in hoe überhaupt Nebukadnezar heet en hoe Daniel genoemd wordt in Daniel 1. Waarbij niet meer de eer gegeven wordt aan de Allerhoogste, aan de God, aan de Heer is rechter, zoals Daniel eerst heette. Nee, de namen worden omgetoverd, zodat ineens het duidt op de afgodendienst in Babel. Ja, en ook de notie van andere goden, de geest van de heilige goden. Ook Nebukadnezar erkent hier dat er dus bepaalde goden zijn. Ik had gisteren het voorrecht om in Zeewolde met een groep junioren gisteravond het te hebben over de reuzen, over de Nephilim. Waarbij dan in Genesis 6 de geschiedenis gaat dat de zonen gods omgang hebben met de dochters op de aarde. En dat resulteert in reuzen. Waarbij ook allerlei versen voorbij komen over de godenvergadering uit Psalm 82. En zo heb je allerlei ontzettend bijzondere versen die soortgelijke dingen zeggen. Maar wat leren we hier van Nebukadnezar? Nou, dat er een afgodendienst was die eigenlijk het patroon van hoe het echt in elkaar zit, kopieert. En dat daarbinnen dat op die manier gebeurt. En Daniel heet dus al hoofd van de magiërs. Belsasar, hoofd van de magiërs, aangezien ik weet dat de geest van de heilige goden in u is, en dat geen enkele verborgenheid voor u te moeilijk is, vertel mij de visioenen van mijn droom die ik gezien heb, te weten de uitleg ervan. Ja, wat is dus het godsbeeld van Nebukadnezar aan het begin van deze geschiedenis? Nou, Nebukadnezar leeft zorgeloos in zijn huis, in welstand in zijn paleis en bevat zelf al een naam die duidt op een afgod en geeft Daniel een naam die eigenlijk verwijst naar de oppergod en gaat helemaal mee in die afgodendienst. En zoals later zal blijken, ja, wie bepaalt het hier volgens Nebukadnezar? Nou, dat zal later blijken. Hij is best wel trots dat hij het zelf voor elkaar heeft gekregen, dat hij daar zo'n grote machthebber is. En het is niet afhankelijk van iemand anders volgens Nebukadnezar. Oké, dan de droom. Nou, ik heb het nadeel dat ik met u een hoofdstuk behandel van 37 versen. Dat is didactisch gezien uitdagend. Dus, in plaats van dat ik u vers voor vers 37 versen doorneem, dacht ik, ik maak gebruik van andere manieren van nadenken over een tekstgedeelte. Dus ik heb een afbeelding gevonden. En ik hoop dat u kritisch bent door te zeggen, dat kun je eigenlijk niet doen, want een afbeelding is nooit perfect en doet niet perfect recht aan de tekst die je nu leest. Helemaal akkoord. Maar wat als we nou het omkeren en denken, we doen een afbeelding waardoor u een beeld, past ook weer bij het onderwerp van vandaag, waardoor het een beeld is van die droom. En laten we dan gewoon kritisch controleren of dit beeld enigszins recht doet aan wat die versen hier zeggen. En dan hoeft u me niet bij de koffie te zeggen dat de afbeelding niet goed was vanwege reden X, Y, Z. Als u dat oké vindt, dan stel ik voor dat we dat op die manier doen. En ik heb het voordeel dat ik dit gewoon kan voorstellen en laat het gewoon doen. Ja? Dus hier volgt de afbeelding. Nou, u ziet een boom en die staat midden op de aarde. En die was groot en die was groot en sterk. Tot nu toe geen commentaar op de afbeelding, denk ik. Zijn hoogte reikte tot de hemel. Dat heeft deze afbeelding echt fantastisch gedaan, dat hij tot de hemel gaat. Deze geschiedenis gaat er over wie er machthebber is, over de zaken tot de hemel. Niet Paulus 2 Korinthe 12, tot aan, tot in, daarin. Nee, tot de hemel gaat deze geschiedenis. En hij was te zien tot aan het einde van heel de aarde. Zijn loof was prachtig. Ja, dat is aan u, of u dat mooi vindt. En zijn vruchten waren talrijk. Daar heeft degene wel echt zijn best voor gedaan. Er zat voedsel aan voor allen. Nou, oké. Onder hem vonden de dieren van het veld schaduw. Ja, volgens mij zitten de mensen eronder. En de dieren doen hun best om eronder te komen. Maar de dieren vonden daaronder schaduw. En de vogels in de lucht verbleven in zijn takken. En alle vlees werd door hem gevoed. En dit zijn van die versen, daar moet je even bij stilstaan. Want hoe groot was dus het rijk van Nebukadnezar? Als in het beeld wordt aangegeven dat alle vlees door hem gevoed was. Daar kun je jezelf de vraag stellen, is er überhaupt al ooit een aardse koning groter geweest en machtiger geweest dan Nebukadnezar? Wellicht niet. Nou, vervolgens daalt er een wachter neer uit de hemel. En ook daarbij heb ik een afbeelding. Want wat doet hij? Die houdt de boom om. Kap zijn takken, stroop zijn loof op, verstrooi zijn vruchten. Maar laat de stam met zijn wortels in de aarde. En wel in een ijzeren en bronzen band. Dus alles wat daarmee te maken heeft moet om, maar die bronzen band moet om die stam blijven, omdat er blijkbaar nog iets met die stam staat te gebeuren. En wat staat er dan? Laat zijn hart worden veranderd, zodat het niet meer is dat van een mens. Laat hem het hart van een dier worden gegeven. En dan een vers waar ik geen uitspraak over doe vandaag. Laat er 7 tijden over hem voorbij gaan. Nou, het zijn 7 tijden. En als u commentaren leest, dan houdt u niet meer op met lezen waar die 7 tijden voor staan. Maar voor vanochtend zijn het gewoon 7 tijden. Nou heb ik het voordeel dat ik met iemand in huis woon, die toevallig vandaag ook in de zaal zit, die veel meer weet van een hart dan ik. Dus we gingen eens googlen en we gingen eens kijken, bestaan er überhaupt voorkomens dat medisch gezien we het voor elkaar krijgen met elkaar, dat er een mensenhart uitgaat en er een dierenhart ingaat en dat iemand doorgaat met blijven leven. De laatste keer dat ik het bekeek, volgens mij was het 2 keer dat het geprobeerd is. Ik zie Afke knikken, dus dat is goed. Maar volgens mij is de levensduur van die persoon na het krijgen van zijn dierenhart volgens mij nooit langer dan enkele maanden geweest. Ervan uitgaande dat 7 tijden langer is geweest dan enkele maanden, denk ik dat we dit menselijk gezien nog niet geëvenaard hebben. Oké. En nu komt, ik vind het zo mooi, dat in het midden van dit hoofdstuk komt de uitleg waarom deze geschiedenis op deze manier in de Bijbel staat. En dan staat er ineens in vers 17, eigenlijk in het midden tussen alles wat er gebeurt en de uitvoering van die droom, staat ineens in vers 17, waarom gebeurt dit? Opdat de levenden, dus niet alles wat tussen hemel en aarde is, nee, opdat de levenden erkennen dat de Allerhoogste heerser is over het koningschap van mensen en dat geeft aan wie hij wil, maar daarover zelfs de laagste onder de mensen aanstelt. Dat is de kern van deze geschiedenis. Dat er een God is die de Allerhoogste is en hij kan het koninkrijk geven aan wie hij wil, maar de God is zo groot dat hij niet zomaar het koningschap geeft aan degene die toch al heel groot is en rijk en machtig. Nee, nee, nee. Dit is een God en dat is mijn God en dat is onze God die de laagste onder de mensen aanstelt om vervolgens daarover koning te worden. Dat is wat de kern is van deze geschiedenis en dat middelste vers geeft dat zo fantastisch weer. En ik hoop dat u nu al aan allerlei zaken denkt in de Bijbel die hier enorm op lijken, waar ik later op terugkom. Dan de uitleg. Weer hetzelfde probleem. Veel versen, misschien iets minder tijd. Dus, nu ben ik niet gegaan voor de afbeelding, maar voor de tabel. Dus, Vervolgens mag Daniël die droom gaan uitleggen. En dan zegt hij, ja, weet je, Nebukadnezar, u bent die boom met alles wat erin zit, u bent waanzinnig machtig. Maar ja, die boom, dat bent u en uw grootheid is tot aan de hemel. Ja, en weet je, die stam in het gras, ja, dat is dat u uit de mensenwereld verstoten wordt en je verblijf is bij de dieren. Oké, dus echt uit de mensenwereld. Ja, en die stam met die wortels, ja, dat koningschap wordt wel bestendig, maar pas op het moment dat je eigenlijk Daniël 4 vers 17 benoemd, doorleeft, erkent. Oké, dan de straf. En die, weet je, menselijk gezien is dit bijna niet te vangen. Dan staat er in vers 29, er gaan dus 12 maanden voorbij. Dat soort zaken vind mijn menselijke brein heeft daar last van. Dat je dus iets zo groots kan zien. En dat je gewoon 12 maanden doorleeft. Maar ik bedoel, we wennen aan alles. Ook in de woestijn wennen ze aan alles met de wonderen. En ik bedoel, blijkbaar werkt de mens zo. Na verloop van 12 maanden was hij aan het wandelen op het dak van het koninklijk paleis van Babel. Nou, dan weet u al meteen dat er natuurlijk iets bijzonders aan de hand is. Want ik ken twee geschiedenissen van mensen die op een dak wandelen. Die een bepaalde belangrijke functie hebben in de Bijbel. En dat eindigt nooit goed. Want dan ga je natuurlijk vanaf de hoogte dingen zien die je hart begeert. Of je gaat rondkijken en vinden dat je het zelf gedaan hebt. Ja, en bij de een was het David en in dit geval Batseba. Dat was toen Batseba, dit is Nebukadnezar. Dus Nebukadnezar staat op dat dak en die zegt dan, de koning nam het woord en zei, is dit niet het grote Babel dat ik als een huis voor het koninkrijk gebouwd heb door mijn sterke macht en ter ere van mijn majesteit? Ja, wat is dan je godsbeeld? Nou ja, dat je het zelf doet. Dat je het zelf kan en dat komt door jouw handelen, dat jij zo'n groot koning bent. Dat ademt dit vers uit. En dit is zo mooi opgeschreven. Hè? Dan staat er, dit woord was nog in de mond van de koning. Hij was nog niet eens uitgepraat met zeggen hoe knap hij het allemaal zelf gedaan had. Of er klonk een stem vanuit de hemel. U, koning Nebukadnezar, wordt aangezegd, het koningschap is van u weggegaan. Gewoon, hij is nog niet uitgesproken. Of het wordt gezegd, ja, nu ga je uit de mensenwereld. Je gaat naar die dierenwereld. Nou, vervolgens, ook gisteren met de junioren, ik had klei meegenomen. Dus ze moesten proberen om Goliath van klei te maken en David. En dan ga je jezelf ineens compleet andere vragen stellen. Want dan denk je, oh ja, hoe groot is zo'n scheenplaat eigenlijk van Goliath? En hoe zou die bronzen helm eruit gezien hebben? En hoe is dat geschubd harnas eigenlijk? En hoe groot is die speer ten opzichte van Goliath? En dus mocht u nog ooit denken, ik ben met de kleinkinderen op bezoek, of kinderen, en daar ligt klei. En ik wil nog eens op een andere manier bijbelstudie doen over David en Goliath of een andere Bijbelse geschiedenis. Pak klei, print de tekst uit en bent u in staat om alle details in klei tot leven te brengen. Misschien hebben ze ook nog attributen, weet je wel, kunnen nog haren namaken en dat soort dingen. Het was allemaal buitengewoon nuttig, didactisch gezien, en ook leuk. Nou, en voor u een beetje te helpen, hij krijgt dus een dierenhart. Hij wordt uit de mensenwereld verstoten, hij eet dus gras. Er staat dat zijn lichaam bevochtigd werd door de dauw van de hemel. En nu iets waar ik zelf heel weinig verstand van heb. Hij krijgt dus een soort van, dat haar wordt ja, zo lang als veren van arenden. Ik ben niet zo bekend met hoe lang veren van arenden zijn, maar misschien dat iemand van u het weet. En die nagels worden zoals van vogels. Dus neem ik op Nezar, menshart eruit, dierhart erin, dauw, haar, veren van arenden, nagels van vogels. Dat. En dan, en vervolgens ook de vraag waar dat dan geweest is, weet ik ook niet. Want je had dus de grootste machthebber. En die wordt dan dus, daar gebeurt dit mee. Maar weet je wel, was dat dan bij het paleis een soort, ja, weet je, een soort kinderboerderijachtig? Dat je er ook langs kon of zo? Of was dat dan gras? Of was dat ver buiten de legerplaats om maar eens ander soort Bijbelse onderwerpen te vatten, zeg maar? Daar spreekt de Bijbel gewoon niet over. Maar ik heb er nu wel genoeg laten nadenken om een soort van beeld te krijgen van hey, hoe zou dat eventueel geweest kunnen zijn? Nou, dan komt het getuigenis. Die zeven tijden zijn voorbij, ongeacht hoe lang dat is. En dan staat er, na verloop van die dagen sloeg ik, Nebukadnezar, mijn ogen op naar de hemel, want mijn verstand kwam in mij terug en ik loofde de Allerhoogste en prees en verheerlijkte hem die eeuwig leeft. Zijn heerschappij is immers een eeuwige heerschappij en zijn koninkrijk, wacht, tot nu toe hebben we het alleen maar over aardse koninkrijk. Hoe kan Nebukadnezar ineens weten dat er een koninkrijk daarboven is? Wat is hem daar verteld in die zeven tijden? Of hoe komt die dingen te weten dan? Zijn koninkrijk? Hij snapt ineens dat God een koninkrijk heeft wat dan groter is dan menselijke koninkrijk. Is van generatie op generatie al de bewoners van de aarde, inclusief Nebukadnezar, worden als niets geacht. Hij doet naar zijn wil met de legermacht in de hemel en de bewoners van de aarde. En er is niemand die zijn hand kan wegslaan of tegen hem kan zeggen, wat doet u? En dat benoemt hij dan, deze prachtige lofprijzing. Ja, en wat er dan gebeurt, ik hoop dat ik het netjes hierop staan. Het is ongelooflijk, hè? Dan heb je die zeven tijden gehad. En hij verandert weer terug. En dan staat erbij, mijn majesteit en mijn waardigheid kwamen weer op mij terug. En mijn raadslieden en machthebbers maakten hun opwachting bij mij. Oftewel, hij wordt weer terug veranderd. En iedereen die hem daarvoor diende, ja, die komt gewoon weer in de rij staan. En die zegt, meneer, zeg het maar. Wat is de bedoeling vandaag? Iedereen komt weer bij hem terug. En dan komt er weer zo'n prachtig patroon uit de Bijbel terug. Want wat staat er dan? Hij krijgt niet hetzelfde. Hij krijgt na de vernedering meer. Zelfs uitzonderlijke grootheid wordt hem verleend. Ook zo'n prachtig patroon wat dan terugkomt in de Bijbel. Nou, wat heeft deze geschiedenis, wat wil ik u delen vanochtend over wat deze geschiedenis, welke gedachten komen bij mij op over het beeld van God? Nou, allereerst, ja, weet je, hij is de Allerhoogste en hij geeft het koningschap aan wie hij wil. En dan is hij ook nog eens zo groot dat hij de laagste onder de mensen aanstelt. Oh nee, wacht, degene die uit de mensenwereld is gegaan. Oh nee, wacht, degene die niet een, bij de dieren dan. Nee, degene die zelfs uit de mensenwereld, uit de dierenwereld, maar zelfs gestorven is en daarmee de allerlaagste was, die stelt hij aan wat menselijk gezien onmogelijk is, maar die stelt hij aan om weer de koning te zijn. Ja, hoe groot is dan de Allerhoogste? Want die term is natuurlijk ook vreemd. Je kunt toch gewoon zeggen dat God de hoogste is? Waarom moet er alle voor? Dat is toch al de overtreffende trap? Nou, omdat hij dus de Allerhoogste is. Omdat we daar bijna geen woorden voor hebben om aan te geven hoe groot God is. En dit is wat klein wellicht. Maar die Nebukadnezar heeft daar op dat dak gestaan. En die heeft rondgekeken en die dacht, ja, is dit niet dat grote Babel dat ik gebouwd heb? Maar Nebukadnezar had zelf niet door dat in Kronieken en in Twee Koningen en in Jeremia gewoon gezegd wordt, voordat die ballingschap überhaupt plaatsvindt, dat gewoon tegen profeten wordt gezegd. Ja, maar jongens, God zegt gewoon, ik geef jullie over in de hand van Nebukadnezar. Het is niet zo dat Nebukadnezar daar zijn best voor heeft gedaan of zo. Nee, hij geeft hem gewoon over. Had Nebukadnezar dat door? Nee, absoluut niet. Maar was dat de bedoeling dan? Nee, want de bedoeling was Daniël 4 vers 17. Opdat er een hoofdstuk is, zodat wij een vers hebben, zodat we met elkaar kunnen bepaald worden bij het feit dat de levenden erkennen dat de Allerhoogste Heer is en het koningschap geeft aan wie hij aan wil en daarover de laagste onder de mensen aanstelt. Dat is de kern van deze geschiedenis. En Nebukadnezar had dat helemaal niet door. En hoe groot is God dan? Hoe groot is God dan? Dat hij dus in Jeremia zegt, Ja, zelfs de dieren van het veld heb ik hem gegeven om te dienen. De dieren van het veld. Ja, wie liep daar tussen de dieren? 7 tijden lang. En het wordt gewoon in Jeremia al voorspeld. Oké. Dus de Allerhoogste geeft het koningschap aan wie je wil. Maar hij voorzegt het ook nog eens, ver voordat iemand enigszins doorheeft, dat het op hem van toepassing is. Zo. Dan hebben we het niet alleen over macht, maar ook over tijd. Tjonge, dan wordt de Allerhoogste wordt alleen maar groter. Ja, en wat dan over dat koninkrijk? Ja, daar kun je op zich een Bijbelstudie op zich over houden. Ik heb het wel eens geprobeerd. Weet je, al die termen over koninkrijk. Nou ja, wat hier heel duidelijk benoemd wordt, is dat Nebukadnezar alleen maar bezig is wie de grootste koning is op aarde tot de hemel. En zodra de 7 tijden voorbij zijn, snapt hij ineens dat het eigenlijk, dat er maar 1 koninkrijk er echt toe doet. En datzelfde gebeurt als bijvoorbeeld Jezus verzocht wordt in de woestijn. Dan is de derde verzoeking ook van ja, dan wordt hem aangeboden door de tegenstander. Hier, neem alle koninkrijken maar, pak ze maar. Ja, en dan zeg je eens, ja, als dat de bedoeling was, dan waren er wel engelen geweest om het te helpen. Maar het gaat helemaal niet om die koninkrijken op aarde. Of Pilatus in Johannes 18, dan wordt ineens benoemd, ja, dan wordt er bevraagd, ben je koning van de Joden? Hoe zitten dat soort zaken? En dan krijg je die voor een mens angstaanjagende zin, namelijk, mijn koninkrijk is niet van hier. Waarvan dan wel? Nou, niet een aards koninkrijk. Niet een aards koninkrijk, ja. Dit zijn dus hele diepe inzichten die aan het eind van die 7 tijden, aan het eind van die benedering, eigenlijk Nebukadnezar al doorheeft. Of dat we zelf overgeplaatst zijn in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Dan wordt het natuurlijk helemaal absurd. Dat de mens die als niks geacht wordt en de Allerhoogste, dat je wel overgeplaatst mag zijn van mens als niets geacht, overgeplaatst mag zijn in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Ja, menselijk gezien kan ik dat niet aan, kan ik dat niet snappen, kan ik dat niet uitleggen, kan ik dat niet door... Dat mag, dat kan, geen idee. Maar wat ben ik blij dat het zo is. Wat een geschenk is dat. Ja, en ik had u nog beloofd iets over die stronk te zeggen natuurlijk. Ja, zeg maar, qua woordstudie ga ik nu enigszins mank. Daniel, dat middenstuk van Daniel is niet in het Hebreeuws geschreven. Dus elke mogelijke woordstudie hieromtrent is gewoon buitengewoon lastig. En er zijn wel mensen die het dan proberen, dan ga je van, nou ja... niet Hebreeuws, soort van vertalen en dan die cijfers koppelen en dan vinden dat andere voorkomens daar ook voorkomen. Ik ga mijn vingers er niet aan branden. Wat ik wel heel duidelijk zie, is dat Nebukadnezar vergeleken wordt met een boom. Dat die boom omgaat, maar niet gerooid wordt met wortel en al. En dat hij blijft staan, wachtende tot zijn koninkrijk bestendigd wordt. Ja, en dat principe zie je ook in Jesaja heel erg terugkomen. Want dan is er ook een afgehouwen stronk van Isaïe. En dat is ook tijdelijk. En daar zal dan ook, ik bedoel, er wordt volgens mij niks gezegd over wat er omheen zit of zo, maar het wordt wel bestendigd en een lood zal uitlopen daaruit. Ja, en als je constant in de Bijbel ziet dat die patronen zich herhalen en dat God, nou net, werd net al gezegd, doet wat hij zegt en zegt wat hij doet, volgens mij werd dat net gezegd, waar ben je? Ja, en je ziet dit soort geschiedenissen weer terugkomen, ja, dat geeft enorm veel vertrouwen voor de toekomst. Want ja, als we mogen geloven in de God die iemand de allergrootste op aarde maakt, een dier... En in een ogenblik weer de grootste macht erop aarde, let op hè, op aarde maakt. Tjonge, wat is hij dan groot, zeg maar. Waarom zou je er dan nog twijfel aan hebben dat hij dit soort zaken zoals in Jesaja staan, dat hij daar niet de macht voor zou hebben om dat uit te voeren op zijn tijd? Ik heb daar geen angst voor. Dus, je moet natuurlijk eindigen met een wens. Dus als wens voor u, wens ik u voor alledaags, wens ik u toe dat u zorgeloos in uw huis mag wonen. Welstand in uw paleis, heel persoonlijk, misschien in elk geval genoeg financiële middelen om misschien te doen en te eten en te drinken wat u zelf prettig vindt. Laten we dat even als welstand zien, zeg maar. Dat is allemaal heel persoonlijk en relatief. Maar wel wetende dat de Allerhoogste heerser is over het koningschap van mensen. En dat geeft aan wie hij wil. En dat hij zo groot is dat hij daarover zelfs de laagste van de mensen aanstelt. Mag ik daarmee afsluiten met u? Vader in hemel, dank u wel dat we zo stil mochten staan bij u. En dat u de Allerhoogste bent. En dat we weer een aantal elementen hebben mogen toevoegen waarbij we onder de indruk mogen zijn van wat dat betekent dat u de Allerhoogste bent. Wat dat betekent met wat u kan, dingen die u zegt, uw trouw en alles wat ermee te maken heeft. En wat wonderlijk dat wij bij u mogen zijn, dat we er overgeplaatst zijn in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. En wat een voorrecht dat ondanks dat u zo groot bent, dat u ons dat geeft. En dat bidden we uit genade. Amen. Dan heb ik u nu veel verteld over God de Allerhoogste. Dus ik stel voor om dan te zingen van Gods trouw. Met opwekking, met oplopende cijfers. 1, 2, 3.